Ja, mijn naam is Wilfred en ik zie wat nieuwe gezichten, dus misschien is het goed om even te vertellen wie ik ben. Getrouwd met Annette, gezegend met 3 kinderen en sinds vorig jaar mei 1 kleinkind, Annemar, onze kleindochter. We voelen ons rijk gezegend. Woonachtige in Leeuwarden, jongste van 8 kinderen, maar ik kom uit een groot gezin. Geboren in Sneek en... Ik mag nu 5 jaar werken voor Agape en Gain. En Simon zei al, nou vertel er maar even iets over. Ik heb in ieder geval een blad meegenomen. Dat ligt ook achter op de tafel, uitgesproken. En dat is van Agape. En dat is een missionaire organisatie waar ik directeur van ben. Waar zo'n 40 mensen werken. Die er betrokken zijn bij diverse onderdelen. Eén daarvan is studentenwerk op universiteiten. 10 steden in Leeuwarden waar wekelijks mensen, jongeren, in gesprek gaan met andere jongeren om het evangelie te delen. Prachtig mooi hoe studenten bereiken met studenten om het evangelie te brengen daar. En dat mogen wij coachen en ondersteunen, werken samen met studentenverenigingen. En dat is prachtig werk. Zo ook sportsministry, dus we helpen kerken ook een sportbediening opzetten. We hebben sportkampen. En we organiseren allerlei activiteiten daaromheen. Een hele sportbediening van Agape. En daarnaast helpen we kerken ook met missionair zijn. Met trainingen en allerlei concepten die we aanbieden. Om uit te reiken naar een wereld in nood. Want we geloven dat dat belangrijk is. Maar we zeggen wel eens, zonder woorden wordt het evangelie niet begrepen. Maar zonder daden wordt het niet geloofd. En daarom vinden we het ook belangrijk om te laten zien dat we van Jezus houden door hulpverlening. En dat mogen we doen met de partnerorganisatie GAIN, Global Aid Network. En dat is een wereldwijde organisatie die verbonden is met Agape. En we dienen op dit moment vanuit 10 landen in meer dan 40 landen waar hulp verleend wordt. En waar verschillende onderdelen bij horen. Zoals de schoenendoosactie. Nou, wie kent de schoenendoosactie? Wel eens een schoenendoos vullen met spulletjes. En die worden allemaal gecontroleerd. En dan op leeftijd ingedeeld. Jong en meisje, jong oud. En die worden uitgedeeld naar mensen die in nood zijn. 45.000 schoenendozen per jaar is een mega operatie. Veel hulpgoederen. Naar diverse landen, onder andere Oekraïne en ook naar Lesbos, de vluchtelingen in Servië, in Moldavië, Roemenië. Allerlei landen waar we hulpgoederen mogen brengen, zo'n 80 vrachtwagens per jaar die allemaal gesorteerd worden. Er zijn zo'n 50 vrijwilligers mee bezig in Sleeuwijk. Ook een prachtig mooi werk en dan nog allerlei projecten, onder andere in Benin met diepwaterbronnen. Eindeloos om... daarin dienstbaar te mogen zijn. Maar het zijn de verhalen die aanspreken. Dat was in januari dat Oksana vanuit Oekraïne weer in Nederland was. En die is van Fight for Freedom. En dan ben je zo met elkaar in gesprek. En we hadden afgesproken bij de Grote Wiel om even een bakje koffie te drinken. Samen met haar collega. En... zij zaten in de auto, ze waren vrij vroeg en ze stonden op de parkeerplaats te wachten totdat ik kwam. En we weten allemaal dat we een vliegbasis hebben in Leeuwarden. En toen vloog er dus een straaljager over. En ze zijn verschrokken zo in de auto van, oh, straaljager. En ze zeiden, oh nee, we zijn in Nederland, hier is het veilig. En dan zie je hoe groot de impact is van zo'n oorlog. En... Nou, dan denk je van ja, hè, helpt het dan wat wij mogen doen als we hulpgoederen brengen? Maar het feit dat er mensen hier zijn die in gedachten bij hun zijn, dat is voor hun gewoon ontzettend bemoedigend. En als je dan hoort van de andere dames, van ja, wij hebben maar een paar uur stroom per dag en dat is meestal 's nachts. En dan is het om 5 uur is er stroom en dan is het oké, dan gaan we nu eten koken, dan gaan we nu douchen. En nou, dan gaan we nu alles doen wat we anders overdag hadden moeten doen. En dan zie je hoe ontwrichtend zo'n oorlog is en wat de impact daarvan is. En dan ben je blij dat je iets mag teruggeven en dat we hier vanuit Nederland ook hulp mogen verlenen. En onderdeel zijn van een heel groot netwerk. Dus ik ben dankbaar dat ik dat mag doen sinds 5 jaar. En nou, voor die tijd was ik ook hier betrokken bij de gemeente als coach. En daarvoor heb ik ook in het bedrijfsleven gewerkt. Maar God riep me voor de bediening. En nou, daar ben ik nog steeds heel, heel dankbaar voor. Nou, vanmorgen uitgenodigd om te spreken. En ik wil vandaag spreken over dromen. En wel naar aanleiding van de droom van Jozef. En dat staat in Genesis 37. En ik wil dat graag voorlezen uit de NBV-vertaling. Genesis 37, vers 1 tot 11. Ik pak even het water erbij. Een beetje verkouden. Genesis 37, vers 1 tot 11. En daar staat bij mij boven: Jozef verkocht en naar Egypte gebracht. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Dat noemen wij een klikspaan. En omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken, in allerlei kleuren. En de broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. En zijn broers zeiden: dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? Jozef's broers werden verteerd door jaloezie, maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Nou, bekend verhaal van Jozef, wat we kennen vanuit de zondagsschool, want het is een mooi verhaal om te vertellen. Waar veel over te doen is en wat natuurlijk prachtig afloopt. Maar je moet je voorstellen dat Jozef die dromen krijgt en hij weet niet hoe dat afloopt. Hij weet nog niet hoe zijn leven gaat lopen. Geen idee. Maar hij krijgt wel deze dromen en het zijn hele reële dromen. Zo reëel dat hij ze zich herinnert. Ik weet niet hoeveel dromen jullie je nog herinneren. Mijn vrouw wordt elke morgen wakker en zegt ze: ik heb weer heel veel gedroomd. Nou, dat zeg ik dan ook wel, maar ik weet ze niet meer. Maar zij weet ze dan nog wel. Maar dat is wel grappig om te zien hoe verschillend we daarin kunnen zijn. Maar een droom, dromen zijn door God gegeven. En het is goed om daar even bij stil te staan. Waarom geeft God dromen? En ergens, we lazen dat net al van Jacob, had hij toch zoiets van: het is wel apart. Want twee keer een soort gelijke droom, wat zou daar de bedoeling van zijn, denkt Jacob. Maar Jozef gaat op weg, die leeft zijn leven. En we zouden zeggen een verwende jongen, hè, met vooruitgetrokken, met een mooie jas die cadeau krijgt. Best wel lastig om dan je weg te vinden. En ik wil het hebben over die droom van Jozef, over de vertraging van de droom, de dood van de droom, de herleving van de droom en de vervulling van de droom. Maar eerst de vertraging. Als je zo'n beeld hebt gekregen over zo'n droom, ja, hoe zou dat dan gebeuren? Wat wordt het leven van Jozef? Hoe ziet dat eruit? Nou, we lezen dan in hetzelfde hoofdstuk vers 25, dan begin ik even in het tweede gedeelte. Dat is Genesis 37, vers 25. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. En de kamelen werden beladen met gom, balsem en citrushars. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de bloedsporen weer zien uit te wissen. Laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. En de anderen stemden hiermee in. En toen de Midianitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 shekel. En die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Jozef, die bij zijn broers terecht was gekomen om te kijken hoe het met hun ging, die erop uit was gestuurd, was voor die broers een gelegenheid om te zeggen, ja, maar nu zijn we helemaal klaar met die dromer. We gaan hem ombreken. En dan wordt zijn leven gespaard door zijn broer. Die gooit hem in een put. Zo van, nou, dat is dan eerst beter. En dan wordt hij verkocht. Nou, en dan lezen we in hoofdstuk 39 vers 1. Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar. Een Egyptenaar die tot de hovelingen van de farao behoorde. En het bevel voerde over zijn lijfwacht. Nou, dan denk ik bij mezelf, hoe zou Jozef dat ervaren hebben? Hij heeft die dromen gehad, dat hij aanzien zou hebben, dat zijn broers zouden buigen voor hem. Hij zat nu wel dicht bij de bron, dicht bij farao, dicht bij een koninklijk hof. En dat is natuurlijk best wel heel bijzonder. En hij doet daar zijn best en hij maakt daar carrière. Maar dan gebeurt er iets wat zijn hele wereld op de kop zet. Want de vrouw van Potifar, die beschuldigt hem vals. En dat lezen we in hoofdstuk 39, vers 14. Begin ik even vers 2. En dan zegt de vrouw van Potifar, moet je nou zien. Hij, Jozef, moest zo nodig, haar man, Potifar, moest zo nodig een Hebreër, Jozef, in huis halen. Zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is bij me gekomen en wilde bij me liggen. Maar ik begon luid te roepen. En toen hij me zo hoorde schreeuwen, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. En ze lieten het kleed naast zich liggen, totdat Jozefs meester zelf thuis kwam. En vertelde hem hetzelfde verhaal. En die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald is bij me gekomen om zich met me te vermaken. En toen ik begon te schreeuwen, sorry, ging hij er vandoor en liet hij zijn kleed bij mij achter. Toen Jozefs meester zijn vrouw hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend en hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Excuus. De dood van de droom. Hij dacht misschien, hè, ik ben dicht bij farao, misschien is dit de manier waarop die droom tot vervulling komt. Maar niks is minder waar. Hij wordt vals beschuldigd. En hij wordt in de gevangenis gegooid, een speciale gevangenis aan het hof van de koning. En dan is de vraag, hoe reageer je daarop? Als je zo'n droom hebt gehad, misschien een bepaald vooruitzicht, misschien een bepaald idee. En je wordt zo vals beschuldigd, zo oneerlijk behandeld en je komt in de gevangenis terecht. Wat blijft er dan over van je droom en wat gebeurt er dan? Hoe reageer je daarop? En dan lezen we dat Jozef in de gevangenis een voorbeeldige gevangene is. Dus in die omstandigheden, terwijl alles afgebroken wordt, blijft hij zich inzetten. Binnen de omstandigheden, binnen wat kan. Nou, dat is me heel beperkt, dat is een gevangenis, niet leuk. En toch zet hij zich daar volledig in. En wordt hij een gewaardeerde gevangene en krijgt hij ook binnen de gevangenis een hoge positie. En dan is daar het bekende verhaal van de schenker en de bakker. Die beiden een droom hebben en Jozef ervaring met dromen ook de kans krijgt om die uit te leggen. En dat lezen we in hoofdstuk 40 en dan lees ik even vanaf vers 9. Hierop vertelde de schenker zijn droom aan Jozef. In mijn droom stond er een wijnstok voor me. Aan die wijnstok zaten 3 ranken. En die wijnstok was nog niet uitgelopen of hij stond al in bloei en in een oogwenk hingen er trossen rijpe druiven aan. Ik had de beker van de farao in mijn hand. Ik plukte de druiven, perste ze in de beker uit en overhandigde die aan de farao. En Jozef zei tegen hem, dat moet zo worden uitgelegd. Die 3 ranken zijn 3 dagen. Over 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. En dan zult u de farao zijn beker weer aanreiken zoals voorheen, toen u zijn schenker was. Ik hoop dat u aan mij zult denken als u het straks goed gaat en dat u mij dan een dienst wil bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen en ervoor te zorgen dat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerker geworpen zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. De herleving van de droom. Hij denkt, dit is misschien een kans om iets van mijn onrecht recht te zetten. Hij zit daar onschuldig in de gevangenis. Hem is onrecht aangedaan. En daar is iemand die een droom heeft en ik kan hem uitleggen. En oh, die krijgt straks een hoge positie weer aan het hof van farao. Hij kan een goed woordje voor me doen. En misschien kan ik op deze manier in ieder geval vrijkomen. Maar de teleurstelling is groot, want in vers 23 lezen we, de schenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Eerst de vertraging van de droom. Hij wordt in een put geworpen, hij wordt verkocht als slaaf. Dan de dood van de droom. Hij wordt vals beschuldigd, in een put geworpen. Nu de herleving van de droom. Ja, misschien is er toch een uitweg. Maar Gods weg is anders. En dat lezen we in vers 9 van hoofdstuk 41. En daar lezen we, toen zei de opperschenker, dit brengt mij ertoe, farao, u eraan te herinneren dat ik eens een vergrijp had gepleegd. U was woedend op mij en op een van uw andere dienaren, de opperbakker, en liet ons vastzetten in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. Op een nacht kregen de bakker en ik allebei een droom. Ieder een droom met een eigen betekenis. Er was daar ook een jonge Hebreër, een slaaf van de commandant van de lijfwacht. En toen we hem onze dromen vertelden, legde hij ze uit. Hij gaf ze allebei de verklaring van onze droom. En wat daarna gebeurde, kwam precies overeen met zijn uitleg. Ik werd in mijn ambt hersteld en de bakker werd opgehangen. Hierop gaf farao bevel om Jozef bij hem te brengen. Tot zover. Hier zien we de vervulling, de eerste stap naar vervulling van de droom. Jozef wordt bij farao gebracht. En farao die krijgt uitleg over de dromen die hij gedroomd heeft. En dan uiteindelijk wil ik toe naar de complete vervulling van de droom. We kennen dat verhaal van hoe Jozef dan aangesteld wordt als onderkoning. Dus de farao vertelt zijn dromen, Jozef legt de dromen uit en Jozef wordt de onderkoning van Egypte. En hij mag zorg dragen voor het volk Egypte, voor de honger die er is. Hij mag het graan opslaan, de 7 goede jaren. En dan volgen de 7 slechte jaren. En dan komt uiteindelijk die ontmoeting met zijn broers. En dan lezen we in hoofdstuk 45 vers 5. Daar zegt Jozef, maar blijf kalm, maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En hier wil ik even bij stilstaan. Jozef die hele bijzondere dromen had gehad, waarvan je denkt, oké, God heeft een plan met mijn leven. Uiteindelijk blijft er niks over van die droom. Verraden door zijn broers, verkocht als slaaf. Dan uiteindelijk vals beschuldigd. Dan herleving, misschien op deze manier. Misschien kan ik zo ontsnappen. nog niet. En dan pas op het eind komt daar die escape en is daar de vraag van Farao: kom bij mij en vertel de uitleg van mijn droom. En wat ons dit leert en wat mij dit leert, is dat Jozef door die jaren heen zo gevormd is in zijn karakter, dat hij op het moment dat God hem nodig heeft en dat zijn droom tot vervulling komt, dat ook kan doen. En dat al die jaren van tegenslag, van al de dromen die hij had, nodig waren om te zien van ja, maar wat is er werkelijk in je hart? En hij was bij Potifar, was hij een voorbeeldige slaaf. Ondanks de tegenslag was hij een goede slaaf. In de gevangenis bleef hij een hele goede gevangene en ging hij helpen en kreeg hij een hoge positie. Ondanks de omstandigheden bleef hij het van God verwachten. Nou, daar hebben we net heel veel liederen over gezongen. Hoe we te midden van een hele andere verwachting die we hebben, want we hebben een droom, een idee, een verlangen en oh, maar het zal toch zo gaan. Nee, maar God gaat een andere weg. En dan is de vraag, wat blijft er van mijn droom over en hoe gedraag ik me dan? Hoe wordt mijn karakter gevormd? En God gebruikt deze jaren van tegenslag bij Jozef om zijn karakter te vormen. En om te kijken wat er werkelijk in zijn hart is. En dan is Jozef een geweldig voorbeeld van de Heer Jezus. He, die zelf kon zeggen, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij alles verdragen. Voor Jezus was gehoorzaamheid aan de Vader het belangrijkste. En daarom heeft hij het volgehouden. Dus dromen zijn van belang. En dat lezen we ook in Joël, de bekende verse over dromen. Oh, Joël 3, vers 1. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren en oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. En ik vind deze leuk, want ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar hier staat ouden zullen dromen dromen. Nou, Ari, wat is jouw droom? Vertel eens, heb jij nog dromen? Amen, dat is een goed vooruitzicht. Ja, je hoort tot de zeer sterken en je mag uitzien naar een toekomst bij hem. En dat is fantastisch. En het mooie vind ik dat God dus dromen geeft. Ook, wij zouden denken dat het is voor jongeren, want die zagen aan het begin van hun leven en dan hebben ze een droom. Nee, hier lezen we dat ouden dromen zullen dromen. En jongeren visioenen zullen zien. Dromen doen ertoe. En de vraag is, welke invloed heeft die droom, de droom die je hebt, op jouw leven? En ik denk dat de invloed van jou is dat je vanuit rust het leven kan leven, want je weet waar je naartoe gaat. Je weet dat het goed is. Hè? En dat is zo'n troost om te weten dat wat voor ons ligt, dat het goed is. En het is goed om elkaar daarmee te blijven bemoedigen. En terwijl we onderweg zijn, worden we gevormd. En je zou kunnen zeggen, aan de hand van het voorbeeld van Jozef, dat de genezen wonden de littekens zijn die de mensen bij Jezus brengen. Jozef, die zoveel geleerd heeft door de tijd van het leven, was nu in staat om te dienen naar de ander toe en om die plek in te nemen. En help anderen hun dromen waar te maken en jouw droom komt tot vervulling. Ik vind dat zo mooi hoe Jozef, die schenker en die bakker, helpt hun dromen uit te leggen. En zo mogen we ook anderen helpen, ook bij Farao. En zo komt ook jouw droom tot vervulling. Dromen doen ertoe. En God gebruikt ze op zijn manier. En ik weet niet wat jullie verlangen is, wat jouw verlangen is, wat jouw droom is. En misschien had je vroeger een droom en denkt, nou, het zal dit of dat. En er is eigenlijk niks van overgebleven. Weet dat hij in staat is om iets te doen wat boven ons denken uitgaat. Hij heeft een plan met jou en mijn leven wat altijd beter is. Als ik dat op mezelf mag betrekken, als ik kijk het werk wat ik nu mag doen, Er is altijd wel een verlangen geweest om iets in het koninkrijk te doen of in mijn werk. Maar ik kwam in het bedrijfsleven terecht. Dat was geen gezochte keuze. Het kwam op mijn pad. God leidde me daarheen. En ik kreeg daar de gelegenheid om mee te groeien met een bedrijf. Waardoor ik uiteindelijk directeur mocht worden van een bouwtoelevering. En later van een inkooporganisatie. En ik heb vaak gedacht van, oké, ik vind dit wel leuk. Ik geniet van mijn werk, want het was heel dynamisch. Ik heb er heel veel geleerd. En ik heb vaak gedacht van, maar ik zou niet weten hoe God dit zou kunnen gebruiken voor misschien iets anders. Ik had echt geen clue. En nu ik dit werk mag doen, en mag je weten dat het deel van gain gaat over logistiek, gaat over vrachtwagens, gaat over containers. Dus mijn oude vak was logistiek. Ik heb het niet bedacht. Mijn passie was om het evangelie te delen. En wat mag ik doen bij Agape? Dat is het evangelie delen. Ik had echt geen idee. God heeft me wel stilgezet. Hij moest me wel even wakker schudden. Zeg van Wilfred, nou moet je deze kant op. Uit mezelf had ik het niet gedaan. Maar het is zo wonderlijk om te zien hoe God die jaren gebruikt om ons te vormen. En of u nu jong bent of oud, God geeft dromen met een betekenis. Om vol te houden, tot het eind. Dat is zo mooi. Hè? Als die apostelen dan zeggen, maar ik heb het geloof behouden tot het einde. Wat is dat super waardevol. En zo hebben we elkaar nodig, jong en oud. En als de droom die je vroeger had misschien anders gelopen is dan je dacht, laat je verrassen op hoe God verder gaat met jouw leven en die droom uit wil laten komen. En daarin nogmaals het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen. En Jozef heeft volgehouden, te midden van al die omstandigheden. Zijn karakter werd gevormd. Hij heeft anderen gediend, hij heeft zijn best gedaan. En God heeft hem uiteindelijk gebruikt. En hij kan het zeggen tegen zijn broers. Joh, je hoeft niks te verwijten dat je mij verkocht hebt. Natuurlijk was dat niet fijn. Dat was niet leuk. Maar God had er een doel mee. En ik vind dat zo wijs van Jozef dat hij dat kon zeggen aan het eind van zijn leven. Van God had een doel met die hele moeilijke weg. Om mij uiteindelijk te kunnen gebruiken voor een hoger doel. En ik wens jou en mij heel veel zegen. Om dat hogere doel elke keer vast te blijven houden. Te midden van alle omstandigheden. Want hij weet wat het beste voor ons is. Ik wil graag afsluiten met een gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor de lessen van iemand als Jozef. Hoe hij door u verrast werd met twee dromen die, ja, hij kon het ook niet helpen. Die had hij gedroomd en die wilde hij graag delen. Heer, maar wat heeft hij in zijn leven laten zien wat het is om trouw te blijven en het van u te blijven verwachten. En dat hij op latere leeftijd kon zeggen, maar God had een plan met mijn leven en daarom ben ik nu hier op deze plek. Dank u wel voor dit voorbeeld. En daarom bidden we, help ons om in afhankelijkheid van u te blijven leven, net als Jozef. Heren, u kent onze dromen, u kent onze verlangens. We mogen ze in uw hand teruggeven, want we weten dat die bij u in goede handen zijn. En het van u verwachten. Dank u wel dat u een trouwe God bent en doorgaat met ons leven totdat u terugkomt. Dank u wel voor uw trouw, voor uw geduld, voor uw genade. En help ons om trouw te blijven naar u toe. In Jezus' naam. Amen.